Gemeente, vooraf een enkele mededeling. De oudejaarsdienst zal om 7 uur beginnen, dinsdagavond. En de nieuwjaarsmorgendienst woensdagmorgen om 9:30. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En met oudjaar, nieuwjaar en volgende week zondag zal de collecte steeds zijn voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 13e vers van Psalm 118, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zullen eerst luisteren naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 11, de verzen 1 tot en met 10. Jesaja 11, de eerste 10 versen. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren, en hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel van zijn lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen neerliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaïe die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn.
Thank you.
Gemeente, we hebben in de Adventsweken geluisterd naar de boodschap zoals we die in de 89ste psalm aantroffen omtrent de held bij wie de Heere hulp verschaft heeft. De zoon van David die door de Heere gezalfd was en met wie de hand des Heere zijn zou. De grote koning op de troon van David. Dat was ook de koning der Joden waar de wijzen uit het oosten heen gingen om hem te aanbidden zoals we met kerst hebben gehoord. En dat was ook het kind dat ons geboren is en de zoon die ons gegeven is en de heerschappij is immers op zijn schouder zoals we in Jesaja 9 hoorden. Wij zullen op deze laatste zondag van dit jaar, de zondag na kerst, nog maar verder gaan met de overdenking van deze geboren koning der Joden. En ik wil u met u vandaag, vanmorgen en vanavond dit 11e hoofdstuk van Jesaja gaan lezen. De tekst voor vanmorgen vindt u in de verzen 2 tot en met 5, waarbij het hoofdaccent op vers 4 zal liggen. Ik lees u de verzen 2 tot en met 5. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel van zijn lendenen zijn. Wij zullen eerst samen bidden. Wij denken aan de rouwdragende familie Tanis. Gisteren hebben ze hun oude moeder weggebracht naar het kerkhof. We bidden ook voor broeder Douw van de Dorpsweg, die in het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen. Laten wij bidden. Getrouwe en genadige God, al zoveel zondagen hebt u ons hier bij elkaar willen brengen. Al zoveel keren hebt u ook in het afgelopen jaar ons willen spreken van uw genade in de Heer Jezus Christus. Al zoveel keren zijn wij geconfronteerd met die dringende uitnodiging, die roepstem, die ook een waarschuwing bevat. Zo vaak hebt u er ons al op gewezen dat buiten Jezus geen leven is. En ook op deze laatste zondag gunt u het ons, Heere, dat we weer onder de verkondiging van datzelfde evangelie mogen komen. Het bewijst toch wel heel duidelijk en het toont toch wel aan hoe waar het is dat ge geen lust hebt in onze dood of in ons verderf, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Immers als u zoveel moeite doet om ons de weg der zaligheid te wijzen en ons de naam van de zaligmaker te noemen, dan kan dat toch niet anders betekenen, Heere, dan dat u van uw kant ook graag zou zien dat wij die weg der zaligheid zouden gaan en dat wij die zaligmaker zouden gaan nodig krijgen en dat wij in hem zouden leren geloven. En dat wij met ons verloren bestaan bij hem een schuilplaats zouden zoeken. En u betuigt het toch keer op keer, Heere, dat het uw lust is dat zondaren niet onder de stem van het evangelie blijven zoals ze zijn. En nog minder dat ze zich tegen die roepstemmen in verharden. Maar dat ze zullen luisteren. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen, zo zegt gij het immers. Neigt uw oor en hoort en komt en koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Zo is het toch de betuiging van uw kant. O God, wij bidden van u dat we het verstaan zullen. Dat we het ook vandaag verstaan zullen. En dat wat dit jaar ons mogelijk ook allemaal gebracht heeft en wat de prediking in ons leven wel of niet uitgewerkt zou hebben, deze laatste zondag dan toch een dag mag zijn waarop we verstaan mogen wat tot onze eeuwige vrede dient. Want Heer, het kan heel goed wezen dat al die arbeid die Gij aan ons besteed hebt eigenlijk geen resultaat heeft gehad. Omdat ons hart er nog altijd gesloten onder gebleven is. En dat we nog nooit echt gezien hebben in welke nood wij verkeren. En dat we evenmin ooit hebben gezien dat er bij u genade en barmhartigheid is. En dat de Heere Jezus de held der hulp is. En als we voor die dingen dan toch nog echt altijd blind gebleven zijn, Heere, ondanks alles, mag het u behagen om onze blinde ogen dan vandaag te openen. En dat woord van u met zoveel kracht in te dragen in ons hart. Niet alleen maar in ons verstand of in ons geweten, want dat kan allemaal weer verdwijnen en overgaan. Maar in ons hart, opdat ons hart zich mag leren voegen naar uw wil. Heere, bekeer onder ons hen die u niet kennen. En wilt gij door de werking van uw Heilige Geest de banden waarmee ze nog altijd gebonden zitten losmaken en hen doen ervaren dat uw kracht door middel van de verkondiging van uw woord toegepast door uw Heilige Geest hun leven verandert en vernieuwt. Heere, u kent ze ook in wie leven de verkondiging van uw woord wel tot zegen is geweest. Die erdoor tot nadenken gebracht zijn. Die erdoor tot bezinning kwamen. Die er ook de kracht van leerden kennen. Die er geloof bij kregen. Die erdoor vertroost en door onderwezen werden. Heere, mag deze laatste zondag voor hen ook nog een zondag zijn waarop Gij aan hun heil arbeidt. En geef hen nieuwe onderwijzingen. En geef hen opnieuw te ervaren dat uw woord een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Mogen wij zo deze kerkdienst aan u de Heere aanbevelen. En dat niet alleen bidden voor ons zoals wij hier zijn, maar ook voor hen die niet naar de kerk kunnen komen, waarvan er verschillende met ons meeluisteren. En mogelijk dat er anderen zijn die wat vandaag verkondigd wordt op een later tijdstip zullen horen. Heere, laat het woord zijn kracht doen en laat het zijn zegen brengen. En dan denken wij bijzonder ook aan hen die niet naar de kerk konden. Onder hen broeder Douw, die onverwacht in het ziekenhuis terecht kwam. En die nog moet wachten op uitslag en hoe het verder met hem gaan zal en welke adviezen hij verder zal krijgen. Laat uw gunst zijn deel zijn, Heere, en wilt u hem sparen, wilt u hem herstellen en geven dat wat hem overkwam van voorbijgaande aard mag blijken te zijn en in ieder geval geen ernstige gevolgen zal blijken te hebben. Bewaar hem bij het leven en bij de gezondheid, maar geef hem ook, nu hij zo onverwacht niet in de gelegenheid was naar de kerk te komen, in het ziekenhuis in Dirksland te ervaren dat u hem daar ook weet te vinden. En bezoek hem ook daar met uw heil. We denken ook aan de rouwdragenden onder ons, Heere. De familie Tanis. Gisteren was het de dag waarop ze hun oude moeder moesten wegbrengen. Heere, die plaats die zij zo lang heeft ingenomen is nu leeg. Gedenk die nabestaanden. Wilt u ze met uw hulp nabij zijn? Wilt u ze sterken en ondersteunen? En geef dat ook de dingen die gebeurd zijn in de afgelopen week in die familiekring niet zomaar voorbij gaan, maar dat het nog wat na mag laten. De roepstem, ook het woord dat gesproken mocht worden, heilig dat aan de harten. Heren, wij bidden u om uw zegen op alle arbeid in uw koninkrijk Wilt gij gedenken aan al degenen die gij ook vandaag weer roept om uw evangelie uit te dragen? U roept hem tot dat werk meer dan één keer in deze dagen met extra kerkdiensten. Geef dat het een vreugde voor hen mag blijven om in deze werks, in dit werk bezig te zijn en u in deze zaken te dienen. En laten zij ervaren mogen, Heere, dat het Israëls God is die krachten geeft. En geef dat er ook zegen op hun werk mag rusten. Barmhartige God, breidt uw koninkrijk uit. En verheerlijk uw naam over de ganse aarde. En wilt gij, o grote Christus, eeuwig licht, de koning van uw kerk, de grote heerser over het heelal, uw kerk niet alleen maar uitbreiden, maar ook bewaren en in stand houden. Daar waar de vorst der duisternis altijd weer nieuwe pogingen onderneemt om uw werk te verstoren en te verbreken. Laat hij het vandaag verliezen, o God, en wilt gij bewijzen dat gij regeert en dat gij uw almacht toont. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 21ste psalm, het 7e, het 8e en het 13e vers. De koning rust op uw trouw, uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden en verhoog, o Heer, uw naam en kracht. 7, 8 en 13 van 21. lijkt het als we Jesaja 11 voor ons hebben, dan gaat het trouwens, het opschrift boven dit Bijbelgedeelte zegt het al, dan gaat het opnieuw over de Messias, dan gaat het ook over het rijk van de Messias, dan gaat het over dezelfde koning over wie we het al eerder gehad hebben in deze maand december, dan gaat het over de grote zoon van David, de zoon van God. Hij is, ik sla dat eerste vers maar over, daar hebben we het in het verleden al eens over gehad. Hij is dat spruitje, dat reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï. Die tronk, die afgehouwen boomstomp, waar niks meer van verwacht kon worden, brengt toch weer nieuw leven voort en waar niemand meer enige verwachting had, daar blijkt Gods werk toch uit te botten en daar blijkt toch dat de Heere zijn woorden, zijn belofte woorden van eertijds waar maakt. En hij is het dan ook van wie in vers 2 gezegd wordt, en dat vinden we op andere plaatsen, dat hij de gezalfde des Heere is. Dat woord vindt u hier niet, maar als het gaat over de geest die op hem is, die op hem rust, die op hem blijft, die onafscheidelijk met hem zal zijn en blijven, dan is dat inderdaad de zalving van de Heere Jezus, gezalfd met de Heilige Geest. En u weet, dat is inderdaad ook gebeurd, toen de Heere Jezus trouwens in de synagoge van zijn vaderstad Nazareth het woord mocht gaan verkondigen, toen deed hij dat aan de hand van het 61ste hoofdstuk van Jesaja, van ditzelfde profetenboek, en daar vinden we dezelfde dingen onder woorden gebracht. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En toen hij het boek dicht gedaan had en toen hij de tekst ging ontvouwen, toen begon hij met te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ik ben die gezalfde, ik ben die met de geest Gods toegeruste zaligmaker. En enkele woorden over dat tweede vers en over vers 3 en over vers 5. Maar ik zei u al, ik zal vers 4 het grootste deel van onze aandacht geven. Jesaja, als hij over de geest die op de Messias is spreekt, stelt hem voor als de zeven geesten Gods. Zoals we daar in Openbaring ook over lezen. Dat wil niet zeggen dat er zeven geesten zijn, maar dat is een bepaalde manier van zeggen om aan te duiden de geest in zijn volheid. Eerst die algemene karakterisering, op hem zal de geest des Heren rusten. Dat is dat middelste licht van de kandelaar, zou je kunnen zeggen. En dan aan weerskanten drie paar armen. De geest der wijsheid en des verstands. Het eerste paar, de geest des raads en der sterkte, het tweede paar en het derde paar, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Over al die dingen zou veel te zeggen zijn. Laat ik vanmorgen dit alleen zeggen, dat zijn nou juist de dingen waar wij gebrek aan hebben. De dingen die ons ontbreken, wijsheid, inzicht. En het vermogen om dat inzicht ook toe te passen, raad, advies en sterkte, de mogelijkheid om leiding te bieden en adviezen te geven en dat ook uit te voeren, kennis, echte kennis, met name Gods kennis en vrezen des Heren, het wandelen in het stille vertrouwen op de Heren, tegelijkertijd in groot respect en in eerbied tegenover de Heere, dat zijn de dingen die ons ontbreken, geheel en al ontbreken. En dat wil dan tegelijkertijd maar zeggen, trek die conclusie in één keer maar, dat als die dingen ons ontbreken, dat die geest ons ontbreekt en dat er dan tegelijkertijd ook echt helemaal geen redding van ons uit voor de mens te verwachten is. Maar, en dat is dan tegelijkertijd weer het wonder, Nu heeft God ervoor gezorgd dat er een is die wel deze toerusting heeft ontvangen. Die de geest heeft ontvangen, niet met mate. En die door die geest in al die aspecten van het werk van de geest, in al die facetten van de toerusting, volkomen in staat is om het werk dat hij kwam te doen, ook te verrichten en tot een goed einde te brengen. En vanuit dat laatste, wat hier van die activiteiten of die karakteriseringen van de geest gezegd wordt, de geest der vreze des Heren, vanuit dat laatste gaat de Heer Jezus als koning met name aan het werk. Want daar sluit dan vers 3 op aan, zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. Een merkwaardige manier van zeggen. Wat bedoelt de profeet? Zijn rieken. Zijn reukvermogen. Laat ik het zo zeggen, heel simpel. Hij snuift als het ware de vreze des Heren op. Hij wordt daar zelf helemaal door beheerst. Door eerbied voor zijn God en Vader en door een sterke verbondenheid van liefde en vertrouwen op zijn Vader. Leest u dat bijvoorbeeld maar na in de Evangelie. Als we de Heer Jezus wel eens een ogenblik in gebed tot zijn Vader mogen horen. En de manier waarop hij dan tot zijn Vader spreekt. In heilig respect, maar ook in stil vertrouwen en in volkomen overgave, in geheel en al toegewijd zijn aan hem. Hij wordt door die vreze des Heren helemaal beheerst. En daardoor is hij in staat om onmiddellijk te herkennen waar die vreze des Heren nog meer voorkomt. Dat, ik bedoel het echt niet oneerbiedig, dat ruikt. Hij. Het is trouwens helemaal niet zo vreemd om zo te spreken. Want de Bijbel heeft het meer dan eens over het werk van Gods genade dat een geur verspreidt. Wel nu, daar waar God door zijn geest mensen geleerd heeft God echt te vrezen. Daar heeft deze koning dat onmiddellijk begrepen. Is er iemand die God vreest? Hij weet dat. En daarom hoeft hij ook niet af te gaan op wat hij met zijn oren hoort. Of op wat hij met zijn ogen ziet. Hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen. Hij is niet afhankelijk van de waarneming die hij met zijn oren en met zijn ogen doet, zoals wij daar helemaal van afhankelijk zijn. U weet, zullen we iets te weten komen, dan moeten we het of horen, dan moeten we het of lezen, dan moeten we het of zien. En dat is soms niet gemakkelijk, want je kunt wel eens het vermoeden hebben dat er meer is dan wat je ziet. Dat er ook nog onzichtbare dingen en ongezegde dingen zijn. Dingen die in het verborgen blijven. Maar als je daar alleen maar een vermoeden van hebt, dan kun je het nog niet bewijzen. En dat is met name soms ook heel lastig voor rechters die uitspraken moeten doen in bepaalde zaken. Maar bij deze koning, die dient zich dat probleem helemaal niet aan. Zijn kennis reikt dieper dan het gezicht van zijn ogen en het gehoor van zijn oren. Hij doorziet het hart en het verborgenste van een mensenleven ligt voor hem open. En daarom kan niemand hem misleiden. En bovendien, en dat is ook een belangrijk aspect van zijn werkzaamheden, straks zal ik u dat hopelijk duidelijk maken. Ik ben bij vers 5, bovendien wordt hij net als zijn vader geleid door gerechtigheid en waarheid. Op de eerste adventszondag hoorden we dat uit Psalm 89, dat gerechtigheid en gerichte vastigheid van Gods troon zijn. En dat goede tierenheid en waarheid voor zijn aangezicht heen gaan. Twee van die vier woorden die daar gebruikt werden, vinden we dus ook hier. Aanduidingen van de gordel waarmee deze koning zich bekleed heeft. Gerechtigheid en waarheid. Die twee deugden Gods die fundamenteel zijn voor de manier waarop God op zijn troon in de hemel regeert. Die twee deugden zijn kennelijk ook fundamenteel in de regering van de zoon van David. Daar heeft hij zich mee omgord. En u weet, de gordel in het oosten diende om de lendenen wat op te schorten. De klederen die lang over de voeten heen hingen tot op de grond zo ongeveer. Die werden op die manier wat omhoog gehesen. Zodat het lopen wat makkelijker werd. En zodat met name in de strijd, als het toch op bewegingsmogelijkheden aankwam, inderdaad iemand niet gehinderd werd door kleren die in de weg hingen. Zo'n gordel had dus de functie om iemand des te meer bekwaam te maken. Wel nu, gerechtigheid is zo'n gordel waarmee deze koning zich omgord heeft. Dat is dat hij zich houdt aan de vastgestelde normen. Dat hij zich houdt aan de gemaakte afspraken. Dat hij handelt overeenkomstig de wil van God. En waarheid, dat is dat hij ook nakomt wat hij gezegd heeft. Dat hij waarachtig blijkt te zijn. Betrouwbaar zal blijken te zijn. Wel nu, gemeente, die gordel, die is de garantie dat we het allemaal wel aan hem kunnen overlaten. Dat we er alle vertrouwen in kunnen hebben dat er in zijn regering geen fouten gemaakt worden. Dat we er alle vertrouwen in kunnen hebben dat de dingen in zijn hand veilig liggen. Hij neemt geen maatregelen waar hij later op terug hoeft te komen. Hij vergist zich niet in de beoordeling van de feiten. De beoordeling van mensen. De beoordeling van de verborgen motieven van mensen. Het is allemaal veilig in zijn handen. Er geschiedt geen onrecht. Het gaat feilloos naar het recht van God in dat koninkrijk, in het werk in dat koninkrijk toe. En wat is dat werk dan? Laten we ons daar vanmorgen verder op concentreren. Vers 4. Het blijkt dus dat die koning, zoals dat in het oosten ook wel het geval was, ook rechter was. Dat bij de koning vaak ook allerlei rechtszaken werden neergelegd en dat hij daar dan maar uitspraak in moest doen. Ik noem u maar één Bijbels voorbeeld, die twee vrouwen bij het begin van de regering van Salomo, die allebei een kind hadden. Waarvan het ene kind gestorven was en het andere kind leefde nog. Enfin, 1 Koningen 3 vertelt ons die geschiedenis. En we kunnen dat op ons gemak nalezen. En desnoods met onze kinderen ook nog een keer bespreken. Want ik realiseer me dat de preek voor kinderen vanwege de inhoud misschien niet in één keer helemaal doorzichtig is. Dus, en dat is al meer gezegd vanaf deze plaats. Dat betekent dat degene die kinderen hebben na de kerk een beetje werk te doen krijgen. Niet waar, leg het uw kinderen dan maar uit waar ik dan niet in geslaagd ben. En daar is misschien zo'n voorbeeld als van 1 Koningen 3 wel heel geschikt voor. Maar ik wil maar zeggen, de koning moest recht spreken. De koning moest uitspraak doen. En toen bleek ook de wijsheid van die koning. Maar als deze koning zijn werk als rechter ook doen gaat, dan blijkt dat hij vanuit het principe van de vreze des Heren handelt en dat hij handelt naar de norm van de gerechtigheid. Het principe van de vreze Gods en de norm van de gerechtigheid. En dan komt hij in zijn rijk met twee categorieën mensen in aanraking. Zijn gewillige onderdanen die hem lief hebben, die hem dienen, die dankbaar zijn dat hij koning over hen is, en zijn tegenstanders, Mensen die heimelijk of openlijk in verzet tegen hem leven. De eerste worden hier de armen genoemd, of ook wel de zachtmoedigen. En de tweede categorie wordt aangeduid met de goddelozen. En met beide categorieën mensen in zijn rijk moet hij wat doen. Daar zal hij mee handelen. Zeker als hij als rechter op moet treden. En met beide categorieën mensen zal hij handelen, hoewel de uitslag totaal verschillend is, naar de normen van hetzelfde recht en vanuit het principe van dezelfde vreze Gods. Nu laten we dat dan vanmorgen proberen te verstaan. De armen. Hij zal de armen met gerechtigheid richten. Een woord dat nogal eens in het Oude Testament voorkomt. Door het hele Oude Testament heen. Ook in de psalmen. Het komt zelfs ook in het Nieuwe Testament terug. Als de Heer Jezus zijn zaligsprekingen gaat geven, dan is de eerste zaligspreking de zaligspreking betreffende de armen van geest. De achtergrond van dat woord arm en dat begrip dat door de hele Bijbel heen terugkeert, de achtergrond is heel eenvoudig. Die ligt in de sociale structuur van het volksleven. Er mochten onder Israël geen armen zijn. God had aan het hele volk en aan elke stam, maar ook binnen elke stam aan elk geslacht een eigen stukje grond gegeven. Wat dat betreft had de Heere er dus bij de verdeling van het land Kanaan voor gezorgd dat er toen in ieder geval geen armoede hoefde te wezen. De Heere heeft overigens voorzien dat er toch met verloop van tijd wel armoede zou gaan ontstaan. En daar heeft hij mee gerekend in allerlei bepalingen die hij in de wet heeft gegeven. Bepalingen die voortvloeien, zo zou je mogen zeggen, en dat toont ons tegelijkertijd, ook ten aanzien van die sociale maatregelen, dat toont ons tegelijkertijd iets van het karakter Gods. Die bepalingen waar ik op doel, die vloeien voort uit het barmhartigheidsbeginsel. Omdat God barmhartig is, geeft hij ook barmhartige regels voor de verzorging van behoeftigen. Ik denk aan een bepaling uit het 22e hoofdstuk van het boek Exodus. Laat ik er ter illustratie u een paar mogen noemen. Die bepaling dat als iemand verarmd is en hij moet dan toch op de een of andere manier in zijn levensonderhoud voorzien, dan moet hij wel eens een lening afsluiten. Of dan moet hij wel eens iets in pand geven. Bijvoorbeeld als hij meer niet heeft, zijn opperkleed. Nou, dat kan hij overdag best missen. Want dan is het in de regel toch aardig warm daar in het oosten. En dan kan hij dat opperkleed best missen. En dan kan hij dat wel te pand geven. Maar dan komt de nacht. En dan heeft hij niks meer om zich mee te bedekken in de koude van de nacht. En daarom zei de Heere in Exodus 22, indien gij enigszins uw naasten kleed te pand neemt, zo zult ge het hem wedergeven eer de zon ondergaat. Want dat alleen is zijn deksel. Het is zijn kleed over zijn huid. Waarin zou hij liggen? Dat is barmhartigheid Gods. Dat hij voor die arme die bijna niks heeft, zorgt dat die man of die vrouw 's nachts toch iets heeft om warm onder te blijven. Of je kunt ook denken aan een bepaling waarbij het gaat over het inoogsten van wat de Heere op het land heeft laten groeien. Nou, de Heere heeft uitdrukkelijk bepaald, Leviticus 19 bijvoorbeeld, dat bij het oogsten de boer niet heel precies alles moest afoogsten. Hij moest bewijzen maar gauw een bocht maken daar waar het land eindigde in een hoek, zodat daar in die hoek ook het een en ander gewoon nog bleef staan. En als onder het inzamelen van het gemaaide misschien hier en daar een halm bleef liggen, dan moesten ze die neergevallen, die daar achtergebleven aren niet gaan oplezen. Laat dat, zegt de Heere, liggen voor degene die geen akkertje hebben. Laat dat liggen voor degene die weduwe zijn, of die wees zijn, of die op een andere manier niemand hebben om voor ze te zorgen. Dat laat God daar liggen uit zijn barmhartigheid voor de behoeftigen. Of die bepaling omtrent het zevende, het sabbatsjaar, waar in Leviticus 25 van gezegd wordt, dat dan datgene wat intussen in andere handen overgegaan is, omdat die mensen toch moesten leven. Nou, dan sta je ervoor, dan moet je een stukje van je grond verkopen, en het volgend jaar misschien nog een stukje van je grond verkopen. En dan, ja, dan heb je straks ook helemaal geen mogelijkheden meer om er weer een beetje bovenop te komen. De Heere zegt, het zevende jaar breekt aan, en dan moet alles naar zijn oorspronkelijke eigenaar terug. En, pardon, ik ben in de war, het is het 50ste jaar. Maar in het zevende jaar mochten ze niet zaaien. Dat was het sabbatsjaar. En dan, wat er dan vanzelf groeide, dat moest die boer niet gaan inzamelen. Dat was ook, als God in zijn barmhartigheid dan toch nog een oogst gaf, dan moest dat voor de armen en de behoeftigen zijn. En die konden daar dan van leven. Nou, zo zijn er veel meer voorbeelden, gemeente, die ons aanwijzen dat inderdaad de Heere de bedoeling had om voor de armen en de behoeftigen te zorgen. Maar Israël is een volk dat in menig opzicht naar Gods wetten niet heeft gehoord. En Israël is een volk waar ook deze barmhartigheidsbepalingen werden verzaakt. En dan vind je bijvoorbeeld bij de profeet Amos deze aanklacht, deze verschrikkelijke aanklacht tegen sociaal onrecht. Ik denk aan wat we in het tweede hoofdstuk lezen, als daar staat dat men zich neerlegt op de verpande klederen en de wijn der beboeten in het huis van hun goden drinken. En dat ze een rechtvaardige verkopen voor een paar schoenen. En dat ze, ja, en dat komt er allemaal op neer, de behoeftigen en de ellendigen onder het volk nog ellendiger en nog behoeftiger maken. En dat ze hen uitbuiten. En dan blijkt God niet alleen maar een wetgever te zijn die barmhartige wetten geeft. Maar dan blijkt God ook de wreker van het onrecht te zijn. En als, en ik denk weer aan die armen uit Exodus 22. Als die arme 's nachts niks heeft om zich mee te bedekken. Dan zegt de Heere, het zal dan geschieden wanneer hij tot mij roept. Dat ik het zal horen. Want ik ben genadig. Als zo'n arme daar nou ligt kou te hebben, niet in slaap te kunnen komen vanwege de kou, omdat hij zijn kleed te pand gegeven heeft, en degene bij wie hij dat kleed gebracht heeft, deze bepaling uit de wet heeft verzuimd en hem dat kleed voor de zonsondergang niet heeft teruggegeven. En als die man daar maar ligt te woelen en ligt te draaien en zijn slaap niet kan vatten, en hij roept, zo zegt de Heere, tot mij. Dan is dat niet te vergeefs. Dan hoor ik dat. En waarom hoor ik dat? Omdat ik genadig ben. Voelt u wat dat gaat betekenen? Ik zei, de achtergrond van dat woordje arm ligt in de sociale sfeer. Maar het wordt hoe langer hoe meer getrokken in de godsdienstige sfeer. Dat woord dat krijgt hoe langer hoe meer een betekenisverandering door de Bijbel heen. Want die armen, dat worden nou juist de mensen die uit hun nood tot God gaan roepen. Dat worden die mensen die zich in hun nood aan God gaan vastklampen.
Juist als in de dagen van de goddeloosheid de barmhartige wetten des Heren vertreden worden. Als de wijngaard van Naboth verkocht wordt, toch tegen de wil van de Heren in en in handen van Achab overgaat. En als er op allerlei manieren onrecht gebeurt, waardoor armen nog armer worden en behoeftigen nog behoeftiger worden. Dan zijn dat menigmaal juist de mensen, zeker in de dagen van de afgoderij en van de goddeloosheid. Want waarom moest Naboth gestenigd worden? Omdat hij aan God en aan de wil van de Heere vasthield. Omdat hij niet wilde wijken van de dingen die de Heere had ingezet. Het zijn juist meestal de vromen in Israël die verdrukt worden, die uitgebuit worden. En die ellendigen zijn. En zo zei ik, gaat dat woord arm een betekenisverandering meemaken. En worden het meer en meer de geestelijk armen. Niet alleen maar de mensen die wat het aardse betreft niet veel bezitten. Maar mensen die voor Gods aangezicht met lege handen staan. Die voor God niet kunnen bestaan. Die aan alles gebrek hebben. Nooddruftigen. Ellendigen. En dat is het wat het hier ondertussen ook gaat betekenen. Als in Jesaja 11 gesproken wordt over de koning, gezalfd met de Heilige Geest, levend zelf ook uit en in de vreze des Heren. Wiens rieken is in de vreze des Heren, als van deze koning gezegd wordt dat hij de armen met gerechtigheid zal richten. Dan neemt hij het voor hen op. Dan staat hij voor hen in. Dat worden de armen in Gods koninkrijk. En dat zijn dan dezelfden, er is ook helemaal geen verschil tussen die twee categorieën. Dat zijn dezelfden die in dit vers ook de zachtmoedigen des lands genoemd worden. Zachtmoedigen, u mag dat ook lezen als ootmoedigen. En ootmoedigen, dat zijn mensen, en dat is toch eigenlijk de betekenis van het woord, ook in zijn Hollandse verklaring, wie er moed tot een ootje, tot een nulletje is teruggebracht. Ootmoedigen. Die hebben niet zoveel meer. En die weten ook niet zoveel meer. En die zijn echt hulpbehoevend geworden. En die kunnen kennelijk op niemand meer een beroep doen, want de wet wordt niet gehouden. En het enige op wie ze nog een beroep kunnen doen, dat is op God. Wel nu, zulken heeft de koning in zijn rijk. En dat zijn de mensen die dankbaar zijn geworden voor hun koning. Dat zijn nou juist diegenen die een band aan die koning hebben gekregen. En die in hun nood zo vrijmoedig een beroep op die koning hebben leren doen. En die met al hun zorgen en met al hun ellende en met al hun nood en met al hun behoeften tot hem de toevlucht hebben leren nemen. Hij zal ze met rechtmatigheid, met gerechtigheid richten. Hij zal voor ze zorgen, in welke omstandigheid ze ook zijn. En hij zal, en dat gebeurt ook, want daar is reden toe, hij zal ze ook met rechtmatigheid bestraffen. Want u moet niet denken dat die armen, hoe godvrezend ze ook geworden zijn en hoezeer de vreze des Heren ook hun leidspatroon is, hun patroon is geworden waarna ze leven, dat die mensen ook volmaakt zijn. Dat ze nooit eens of links of rechts afwijken. Dat ze nooit eens een keer verzuimen de Heren waarachtig lief te hebben. Oh nee, soms dwalen ze ver af. Soms dwalen ze heel ver af. En dan zal het nodig zijn dat die koning hen behandelt overeenkomstig wat ze op dat moment verdiend hebben. En dat is een woord van bestraffing. Dat is een woord van kastijding. Dat is een woord van tuchtiging. En dan laat hij het hen voelen waar het op uitloopt als zij op die weg die ze nu gekozen hebben voortgaan. En dan omtuint, omheint hij die weg met doornen, om een Bijbels beeld te gebruiken. En dan laat hij ze vastlopen. En dan weten ze op een bepaald moment geen raad meer. Totdat ze tot bezinning komen en weer terugkeren. En dat is de bedoeling. Ze hebben te luisteren ook naar de bestraffingen. Zoals in een gezin de kinderen het een, zowel als het ander nodig hebben. Ze moeten met eerlijkheid en met rechtvaardigheid behandeld worden. Kinderen dienen niet mishandeld te worden. De leiding die aan kinderen gegeven wordt, dient overeenkomstig het nut van hun die kinderen te zijn. Maar daar hoort dan op een gegeven ogenblik ook bij, dat als daar aanleiding toe is, ze bestraft worden. Ze teruggebracht worden. Ze in het spoor gebracht worden. Teruggebracht in het rechte spoor. Maar het is allemaal, ook al is dat laatste soms pijnlijk, het is allemaal bedoeld tot hun nut. Het is allemaal vanuit het beginsel van de gerechtigheid. Het is allemaal overeenkomstig de afspraak. Daar houdt de Heere zich aan. Deze koning heeft het zijn volk beloofd. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Dat is de afspraak. Daar heeft hij zichzelf aan gebonden. En daar mogen zij op rekenen. En zelfs als ze er niet op rekenen, blijkt het toch waar te zijn. Want hij is een koning die in gerechtigheid handelt. Hij houdt zich aan wat hij heeft toegezegd. En die straffen dan? Nou, die heeft hij ook toegezegd. Dat wisten ze van tevoren ook. Zo ze ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Dan mogen ze gewis voor mijn straf beven. Maar die straffen zijn niet om hen te verderven. Geen zins. Die straffen, ik zei het u al, zijn om hen weer terug te brengen. Om hen weer bewust in de vrezen des Heren te doen leven. Denk nog eens aan die uitdrukking. In vers 3. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Als die koning, mag ik het dan maar weer zo zeggen. Als die koning dat ruikt in het leven van zo'n nooddruftige. Dat hij roept uit waarachtig besef van zijn nood. Dat hij roept in waarachtige verbondenheid aan die koning, omdat hij ergens anders geen helper heeft. Dat hij roept in de oprechtheid van zijn oprecht gemaakte hart. Dan weet die koning dat. Maar waar op een gegeven ogenblik de beoefening en de beleving van de vrezen des Heren ontbreekt. En waar andere dingen de overhand gekregen hebben. En waar het leven in gemeenschap met de Heere gaat kwijnen. Daar weet die koning dat ook. Want daar ruikt hij de vrezen des Heeren op dat moment niet. En dan weet hij wat hem te doen staat. En dan moeten zulke teruggebracht worden. Zijn dat geen voorrechten, gemeente? U zegt, ja, maar het is toch wat om een arme te zijn. En een ellendige. Nou, wat bent u dan meer? Of verbeeldt u zich dat u toch nog wat meer bent en wat meer hebt? Verbeeldt u zich dat u, als het gaat om de dingen die we voor God moeten hebben, om voor hem te bestaan. Gerechtigheid moet je toch hebben. Je moet toch aan de normen van de Heere van Gods wet beantwoorden. Wil je voor de Heere kunnen bestaan, dan moet je bepaalde deugden bezitten, dan moet je goed zijn, dan moet je kwalificeren, dan moet je weten, dan moet je kunnen aantonen ook dat je geleefd hebt overeenkomstig Gods heilige normen. Gehoorzaamheid, gerechtigheid. En als die dingen ontbreken, dan kun je niet voor hem bestaan. Maar u wou toch niet zeggen dat u daar nog wel wat van had? Hoe bent u eraan gekomen dan? Is dat nog overgebleven? Heb u dat altijd gehad? Of heb u dat op de een of andere manier door vroomheid of door godsvrucht of door godsdienstig leven verworven? Heeft de Heere daar dan zijn stempel op gezet? Heeft de Heere zijn goedkeuring eraan gegeven? Gezegd van, goed zo, dat is nou precies zoals ik wil. Je gaat trouw naar de kerk en je hebt een hele hoop andere deugdelijke dingen. En je maakt je bent best onderscheiden van een hele hoop andere mensen. En dat prijs ik in u. En dus zo werkt het toch niet volgens het woord van God. Al zou je nou gerechtigheden hebben. Stel voor dat je die had. Wat zegt de schrift daar dan nog van? Dan zijn onze gerechtigheden nog een wegwerpelijk kleed. Een vod. Waar je niks meer aan hebt. Waar je nog niet eens een stofdoek meer van kan maken. Je gooit hem weg. Deugt nergens meer voor. Onze gerechtigheden. Waarom? Nou ja, wat wij dan ook presteren. Zelfs na ontvangen genade. Onze beste werken. Onvolkomen. En met zonde bevlekt. Wou je daar dan nog wat van maken? En kun je dat dan nog aan God laten zien en tegen de Heere zeggen, Heere, maar dit heb ik dan toch nog. Zou u dat dan niet in aanmerking willen nemen? En zou dat dan misschien mogen dienen om mijn zonden te bedekken en mijn schuld te betalen? Zou de Heere dat dan aannemen? Gemeente, wij moeten het toch echt een keer in gaan zien en echt gaan leren en echt gaan toestemmen met heel ons hart. Dat het zo waar is wat God in zijn woord zegt. Dat ons alles ontbreekt. En dat als er dan echt een woord is dat op ons van toepassing is. Het woord arm is. Bent u daarmee eens? Geef daar nou voor uzelf eens eerlijk antwoord op. Bent u het ermee eens als God van ons zegt, jullie zijn nameloos arm. En je bezit helemaal niets aan deugden of kwaliteiten of gerechtigheden waarmee je voor mij kunt bestaan. Dat ons dan echt alles uit handen valt. En dat je met lege handen voor God staat. Dat je niks hebt om je mee te bedekken, dat je niets hebt om te betalen, dat je niets hebt om je mee te voeden. Niks. Kijk, zulke mensen die dat ook echt inzien en die dat ook echt voor God belijden, dat zijn mensen waar die koning wat mee beginnen kan. Wat moet hij nou beginnen met mensen die van alles bezitten? Daar kan hij niks aan kwijt. Er is geen eens plaats voor. Maar die niets bezittende mensen, als die tot hem komen, dan kan hij uit zijn volheid hen doen ontvangen, ook genade voor genade. Armen heeft hij met goederen vervuld. En die armen neemt hij nou in alle opzichten, helemaal voor zijn rekening. Daar heeft David in de 72ste psalm die hij aan Salomo opgedragen heeft bij zijn ambtsaanvaarding ook van gezongen. Gebeden dat de Heere de koning, de nieuwe koning, die rechten zou willen geven. Dan zal hij al uw volk regeren rechtmatig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren. Hun recht doen op hun klacht. En dan zijn ze goed bezorgd, die armen. Dan kunnen ze zich niet beter wensen. Laten ze dan arm zijn. Laten ze ellendig zijn. En laat dat ook nog nooit anders worden ook. Toch zijn ze rijk in hem. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Ze hebben een koning en die beschikt alles met recht. Ze hebben een koning die nooit gebrek heeft. En dus hebben zij ook nooit gebrek. Daar zorgt hij voor. Hij staat ervoor in. Hij heeft het beloofd. Hij handelt naar gerechtigheid. Hij handelt vanuit het principe van de vreze des Heren. En hun bloed, hun tranen en hun lijden. Al gaat het nog zo hoog. Hun zielen zijn toch dierbaar in zijn oog. Ze hoeven zich over die liefderijke zorg van hun koning nooit ongerust te maken. En daarom is het zo ontzaggelijk belangrijk, gemeente, om bij dat volk te horen. En dan bij die categorie van dat volk. Bij die mensen die het ook hebben geleerd. Met droefheid, met smart, met schaamte. En toch in alle eerlijkheid voor God te belijden. Heer, ik heb aan alles gebrek. En ik heb geen enkel bezit. En ik moet het nou van begin tot eind. En van dag en nacht. En van mijn geboorte tot aan mijn stervensuur. Aan van die koning hebben. En ik moet uit zijn verdiensten. En uit zijn verdiensten alleen leven. Maar er is een andere kant aan het werk van die koning rechter. En dat komt omdat er in zijn rijk ook nog anderen zijn. En dat zijn dan diegenen die zich nou juist niet arm weten en niet arm willen weten. En die van die koning ook niks willen weten en ook niks van hem willen hebben. Zijn tegenstanders. Ze worden hier goddelozen genoemd. Dat zijn de werkers van de ongerechtigheid. De mensen met een verkeerd hart. En die handelen vanuit de motieven van dat verkeerde hart. Mensen die zichzelf willen handhaven. Zoals in de kerstgeschiedenis Herodes, die in Jezus de geboren koning de rivaal zag. Een bedreiging voor zijn eigen positie. En zoals op een andere manier ook de schriftgeleerden. Die net zo min enige moeite deden om die geboren koning der Joden te zoeken en te vereren. En zoals al die mensen die of in hun ongerechtigheid of in hun eigen gerechtigheid zich verharden en voortleven. Eigen meester en niemands knecht. En natuurlijk ook niet de knecht en de onderdaan, de dienaar van deze koning. Mensen bij wie misschien van alles en nog wat te vinden is, maar één ding in ieder geval niet. De vreze des Heren. Daarom zijn ze goddelozen. Er is geen respect voor God. En er is evenmin vertrouwen op God. Die twee elementen waar de vreze des Heren uit bestaat. Respect. Eerbied voor de hoge God. En tegelijkertijd een kinderlijk stil vertrouwen op die God. Nou, dat ontbreekt bij deze mensen geheel. En dat maakt hen nou juist tot goddelozen. Niet eens dat ze zoveel gruwelen bedrijven. Sommigen doen dat ook, jawel. Maar dat doen ze niet eens allemaal. Maar God is niet in hun gedachten. De Heere vervult hun leven niet. Hun hart is wat dat betreft leeg. Er mag van alles en nog wat in zitten, maar God is daar niet in. En liefde tot God ontbreekt daar. En terwijl de koning in al zijn liefderijke zorg voor die armen instaat, en ze overlaat met zijn zegeningen en ze geeft naar hun behoeften, rekent hij met die vijanden af. Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddelozen doden. En gemeente, dat gebeurt ook volgens de afspraken. Dat komt dan niet in één keer in een opwelling van toorn en van bitterheid bij die koning op. Nee, gerechtigheid is toch de gordel van zijn lendenen. En gerechtigheid was toch de grondslag van Gods troon. En gerechtigheid is toch dat de Heere zich aan de door hem gemaakte afspraken houdt. En de afspraak tegen dat Godvrezende volk, dat is: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Maar de afspraak die God gemaakt heeft en die geldt en die ook blijkt te gelden in het leven van de goddelozen is: de ziel die zondigt, die zal sterven. De afspraak die God houdt is: de bezoldiging van de zonde is de dood. De afspraak die God gemaakt heeft, dat is dat de goddelozen vele smarten zal hebben. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En daar houdt de koning zich aan. En dat zullen ze gewaar worden ook hier op deze aarde. En hoe doet hij dat? Hoe slaat hij ze dan? Merkwaardige uitdrukking. Twee manieren wordt het gezegd en het bedoelt allebei hetzelfde. Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddelozen doden. Wat is de roede van Gods mond? Wat is de adem van Gods lippen? Dat is wat in een van de brieven van Paulus genoemd wordt: het zwaard van Gods mond. Roede, zwaard, een tuchtigingsmiddel uit Gods mond. Zijn lippen. Dat betekent niet minder en niet anders dan dat de Heere ze door zijn woord zal vellen. Door zijn woord zal hij ze vonnissen. Door zijn woord zal hij ze veroordelen. Met zijn woord zal hij ze wegzenden. En al zouden ze protesteren tegen dat vonnis, dan zal dat woord van deze koning zoveel gezag hebben dat alle protesten verstommen. Matteüs 25, het laatste gedeelte, laat het ons weten. Als de koning, degene die geen recht gedaan hebben, als de koning, degene die aan zijn linkerhand als bokken gesteld zijn, wegzendt, dan sluit Matteüs dat gedeelte af met te vertellen: en deze zullen gaan. Als hij zegt, de adem van zijn lippen, als hij zegt, de tuchtroede van zijn mond, ga weg van mij, dan is er niemand die dan durft te blijven. En die kant is er ook aan de regering van Christus. En die zijde verzwijgt het woord van de Heere net zo min. En misschien dat u zegt dat luisteren naar die boodschap over de zorg en de barmhartigheid van de koning voor de armen, dat is heel wat aangenamer om naar te luisteren dan dat tweede gedeelte. Gemeente, laten we niet ons door onze voorkeuren laten leiden. Onze smaak is in dit opzicht niet beslissend. Als de Heere zou willen dat we alleen dat eerste zouden hebben geweten, dan was vers 4b nooit geschreven. Maar het staat er net zo duidelijk als vers 4a. En we zullen dat ook moeten weten. En we zullen dat ook hebben te preken. En we zullen daar ook mee hebben te rekenen. We moeten het weten. Het is eerlijkheid van Gods kant. Dat hij het ons van tevoren laat weten. Wat we te wachten hebben. Als we ons tegen de Heere verzetten en blijven verzetten, gemeente. Als ons hart voor hem gesloten blijft. Als de vreze des Heeren een onbekende zaak in ons leven is. En als het dat blijft. En als we onszelf willen handhaven en onze eigen weg willen vervolgen en willen doen wat wij ons hebben voorgenomen. En als er voor de Heere, ook voor deze koning in ons leven, geen plaats zal zijn en ook niet zal komen. Waar dat op uitloopt, staat hier en het staat op vele andere plaatsen in de schrift. En God wil dat we het weten. En God wil dat wij weten dat er ook de schrik des Heren is. Opdat als we dan op een andere manier misschien niet getrokken en gelokt kunnen worden door de lieflijke lokstem van het evangelie die in ons hart de begeerte verwekt om bij dat volk, al is het dan een arm en ellendig volk, van de Heere te mogen horen om dan voor rekening van die koning te zijn voor tijd en eeuwigheid. Als we de lieflijkheid en de schoonheid van de dienst des Heeren daar dan niet van zien om daardoor gelokt en getrokken te worden, dat we dan wellicht door de schrik des Heeren bewogen zouden worden tot het geloof. Schrikken we ervan dat de adem van Gods lippen, en meer heeft hij ook niet nodig. Hij heeft er niet een geweldige wapenmacht en legermacht voor nodig. Hij hoeft daar niet eens zijn hemelse engelenlegers voor te mobiliseren. Alleen de adem van zijn lippen is genoeg om de goddeloze te doden. Zo zal Christus het straks winnen. En zo zullen zijn tegenstanders het onderspit delven. Is hij daar dan op uit? Ach, waar hij op uit is, dat is dat we heden hem nog te voet vallen. Waar hij op uit is, dat is wat de apostel Paulus namens de Heere zegt. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Laat het daar dan niet op aankomen, op dat uiterste. Het is heden de dag der zaligheid. Het is heden de welaangename tijd. Het is heden nog de gelegenheid om de Heere te voet te vallen en hem je zonde te belijden. En hem te smeken om de vrede. Het is heden nog tijd om te capituleren. En al je wapens en al je verzet af te leggen. Daar is de Heere op uit. Maar als alles wat zijn almacht werkt. En alles wat zijn liefde betuigt. En alles wat zijn goede tierenheid ons laat weten. Als dat alles niet in staat is om ons te verbreken en ons te winnen, dan blijft er tenslotte niet anders over dan dat hij een keer de adem van zijn lippen gebruikt om de goddelozen te doden. Nu komt vandaag nog die roepstem, laat het niet te vergeefs zijn. Nog wordt het ons gezegd, kus de zoon, val voor hem neer. En deze koning, die een veel betere koning is dan Ahasveros ooit geweest is, deze koning reikt de gouden scepter toe aan alle boetvaardigen die voor hem knielen. Nou gemeente, wie mag ik nou vandaag voor deze koning winnen? Wie mag ik nou hartelijk uitnodigen om uit de dienst van de zonde en de goddeloosheid uit te breken? Om bij hem, bij deze koning, een plaatsje te zoeken en genade te ontvangen. Amen. We zingen Psalm 9. Het 18e en het 19e vers.
Thank you.
zullen danken. Getrouwe God, wij danken u voor uw woord dat ons de twee wegen weer wilde voorstellen. Het wel en het wee. Het wel voor de armen en het wee voor de goddelozen. En Heer, nu zal het bij ons allemaal een van deze twee zijn. Aan het eind van dat leven, aan het einde van alles wat we hebben meegemaakt, zal het duidelijk worden. De ene aangenomen en de ander verlaten. De een verwelkomt in de eeuwige heerlijkheid, komt gij gezegende mijns vaders, en de ander weggestuurd, ga weg van mij, gij vervloekte. Dat is de ernst, heren, van het woord van vanmorgen, dat is de ernst van het gericht. De koning der Joden is de rechter. En straks zal het allemaal geschieden. O God, wij bidden van u, dat als het nog verkeerd met ons staat, dat het dan veranderen mag door uw almachtige kracht. En dat we ons mogen laten gewinnen, laten overwinnen door de almacht van uw geest. En door de goedertierenheid en de genade die gij geopenbaard hebt. En dat dat werk van die koning ons zo noodzakelijk en dierbaar mag worden in zijn verzorging, in zijn liefderijke verzorging van de armen. Dat we tot hem leren vluchten om van hem ook genade en barmhartigheid te mogen begeren. En heren, als dat dan geen effect heeft, laat het dan zo mogen wezen dat de schrik ons om het hart slaat als we horen van de adem van zijn lippen die genoeg is om de goddelozen te doden. En dat dat dan een keer de werkelijkheid zal zijn die we persoonlijk ondervinden. En doe ons daar dan bij wegvluchten. Maar wat het ook mogen wezen, heren, de schrik des heren of de liefde van Christus, wat het ook mogen wezen, laat een van deze twee ons toch brengen waar we zijn moeten. En laat de werkelijkheid van die dingen ons ook houden op de plaats waar we door uw genade gebracht zijn, als we er gebracht zijn. En laat het dan in het leven van de armen, heren, van de geestelijk berooiden, van de nietsbezittenden, maar meer en meer een wonder worden dat gij hen een koning gegeven heeft, die nooit ergens gebrek aan heeft en die altijd ook gewilligheid bezit om uit te delen en te geven overeenkomstig behoeften en zelfs boven bidden en denken weet te doen. Laat uw woord door uw Heilige Geest toegepast worden aan ons hart en breng ons ook vanavond weer samen uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 89 vers 14, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. 14 van 89. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.